Kan ik een beetje meer licht hier krijgen? Ik weet niet of dat mogelijk is, dat ik mijn notas kan zien. Ja, dank u wel. Ik hoop dat u allemaal goed uitgeslapen bent, ook degene die in Lokeren wonen. Iemand vertelde mij, ja, waar is ze? Patricia. Ze had tot 3:30 niet geslapen vanwege de Lokerse feesten. Ja, we zijn goed wakker, hoop ik, en dat we mogen nu samen luisteren naar Gods woord. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik ben best nerveus. Ja, zult u zeggen, ja, maar na zoveel jaren het evangelie gepredikt hebben, dat komt toch vanzelf? Dat komt niet vanzelf, broeders en zusters. Daar heb je slapeloze nachten van. Ja, ik ben nerveus. En ik denk dat het mij meer afhankelijk maakt van God, die tot ons wil spreken, die tot u wil spreken. We hebben vorige week, jammer dat een aantal van u daar niet waren, hebben vorige week een buitengewone dienst gehad. En ik zou graag nog eventjes een applaus willen voor Eddy en voor Mirjam en hun medewerkers voor die dienst, waarbij het gezin dus centraal stond. Ja, daar komt ze juist binnen. Ik heb het over jou gehad, Patricia, dat je zo slecht geslapen had vannacht, maar dat je toch hier kon zijn. Ik zou graag een beetje verder gaan met iets te zeggen over het gezin, de familie, zo belangrijk. En naar aanleiding van een geschiedenis uit het Oude Testament, namelijk offeranden van Abel en van Kain. Kain, zullen zien wat zijn naam betekent, Abel, en we zullen ook zien wat zijn naam betekent, Kain en Abel. Eigenlijk staat deze geschiedenis helemaal ook in het teken van de actualiteit. U weet allemaal wat er in Irak gebeurt. De wereld staat op zijn kop. Er is een verschrikkelijke oorlog gaande daar. En vandaag gaan wij ook naar Irak. Want Eden lag in het vroegere Mesopotamië. Eden, het paradijs, lag daar waar vier stromen samenkomen. De Pison, als ik me goed herinner, de Gihon, de Eufraat en de Tigris. Als u dan op een kaart kijkt van Mesopotamië, dan ziet u dat die vier stromen op een gegeven moment uiteengaan aan de Perzische Golf. Eden heeft niet gelegen in Ethiopië, of weet ik waar. Maar Eden moet volgens de Bijbel gelegen hebben waar deze drie stromen uit elkaar gingen. En het wonderlijke is, en ik ga daar niet verder op in, want dan ben ik vertrokken voor een uur, maar die derde stroom, die hebben ze tot voor kort niet kunnen terugvinden. Dus ja, ik weet niet of het de Pison was of de Gihon. En een van die drie, de Eufraat en de Tigris, kennen we allemaal. En die derde stroom kennen we ook, die stroom meer het oosten. En de archeologen die hebben een bedding gevonden, een rivierbedding gevonden, enkele jaren geleden. En ze hebben die bedding gevolgd en die gaat helemaal naar het westen en die loopt tot aan Ethiopië. Wat zegt de Bijbel ons? Dat die vierde stroom ook naar Ethiopië gaat. Wonderlijk. Dus we gaan samen het paradijs bezoeken. Of tenminste wat daar van over is. Ik zou willen spreken met jullie over, in alle afhankelijkheid van de Heer, over deze twee broers, Abel en Kain, en een tragedie, een verschrikkelijke tragedie die zich afgespeeld heeft in dat gezin van Adam en Eva. De Bijbel begint ons met een heel triestig verhaal, namelijk een eerste moord. We gaan eerst een stukje lezen, ik ga dat heel vrij rap lezen, sla ook iets over. De hele tekst zal geprojecteerd worden. Genesis 4, vers 1 tot 26. En ik sla dus een klein gedeelte over. Eigenlijk was ik van plan om deze tekst niet te projecteren, want, en ik druk nogmaals dit onder u, breng dit onder uw belangstelling. Eigenlijk moet ieder christen, als hij zondagsmorgens in de kerk komt, zijn Bijbel bij zich hebben. Gehoord? Ieder christen zou zijn Bijbel moeten bij hebben. Want het is fijn om op het scherm te lezen, maar je Bijbel ken je zelf het beste. Dus neem van nu altijd je Bijbel. Nee, er zal geen controle zijn aan het begin. Dat is niet een soort van toegangsticket. Maar neem dit ter harte, broeders en zusters. Dan hebben we dat niet meer nodig. Dan kunnen we lezen in ons eigen Bijbel. Ik lees u uit Genesis hoofdstuk 4. De mens, dat wil zeggen Adam. De mens had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en baarde Kaïn. En ze zeiden, ik heb met des Heeren hulp een man verkregen. Voorts baarde zij zijn broeder, Abel. En Abel werd schaapherder, Kaïn landbouwer. Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Heeren een offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen van zijn schapen van hun vet. En de Heeren sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrokken. En de Heere zeide tot Kaïn, waarom zijt gij toornig of kwaad, zoals Goed Nieuws zegt. En waarom is die gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager. Eigenlijk staat hier roofdier. Ligt de zonde als een roofdier aan de deur. Wiens begeerte naar u uitgaat. Doch over wie gij moet heersen. Maar Kaïn zeide tot zijn broeder Abel, laten wij het veld ingaan. En toen zij nu in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. En toen zeide de Heere tot Kaïn, waar is uw broeder Abel? En hij zeide, ik weet het niet. Ben ik mijn broeders hoeder? En hij zeide, wat hebt gij gedaan? Hoor het bloed, of de stem van het bloed van uw broeder roept tot mij van de aardbodem. En nu vervloekt zijt gij ver van de aardbodem, die zijn mond heeft opengesperd, om het bloed van uw broeder van uw hand te eisen, te ontvangen. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven. Een zwerver en een vluchteling zult gij op de aarde zijn. En toen zei Kaïn tot de Heere, mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. Zie, gij verdrijft mij heden uit het land. En ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. Een zwerver en een vluchteling op de aarde. Ieder die mij aantreft zal mij doden. En toen zei de Heere tot hem, geenszins, ieder die Kaïn doodt zal zevenvoudig boeten. En de Heere stelde een teken aan Kaïn, dat niemand die hem zou aantreffen hem zou verslaan. En toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de Heer en ging wonen in het land Not, ten oosten van Eden. Kaïn ging weg van het aangezicht van de Heer. En dan lezen we vanaf vers 25. En Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw. En weet u hoe oud hij was toen? 130. 130 jaar, is nog veel ouder geworden, zullen we zien. En Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon en gaf hem de naam Set. Want zeiden zij, God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Abel. Hem immers heeft Kaïn gedood. En ook aan Set werd een zoon geboren. En hij noemde hem Enos. En dan krijgen we een klein stukje wat ik u graag zou willen meegeven ook vandaag. In tegenstelling met Kaïn die wegging van het aangezicht des Heren. Nee, lezen we. En toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Met Enos begon men de naam van de Heer aan te roepen. Die teksten, die tegenstelling, die wil ik graag wat uitvergroten deze morgen. Thema zal dus zijn, Misschien kunnen we dat even zien. De kroniek van een familietragedie. Of van de lijn van de wanhoop naar de lijn van de hoop. Familietragedie. De Bijbel begint, zoals ik straks gezegd heb reeds, met een tragedie. Een tragedie, een verschrikkelijk drama. Adam en Eva, zij mochten leven eten van de boom des levens, om eeuwig leven te hebben. Maar God zei, jullie moeten afblijven van die andere boom, de boom van kennis van goed en kwaad. Er staat niet, zoals vele christenen het lezen, de boom van goed en kwaad. Nee, er staat de bomen van kennis van goed en kwaad. Vanaf dat moment konden ze het onderscheid maken tussen goed en tussen kwaad. Kennis van goed en kwaad. Ja, zeggen de mensen, ja, maar had God dan niet kunnen voorkomen dat ze niet zouden eten, dat ze zouden eten van die boom van kennis van goed en kwaad? God had daar toch best een hekje omheen kunnen zetten en zeggen, afblijven, afblijven. Want anders dan verlies je het eeuwige leven. Dan komt de zonde in je leven. God heeft dat niet gedaan. Er zijn veel verhalen in omloop van in eerste plaats. Dat zou een appelboom zijn. En vele, vele fantastische verhalen. Daar moeten we ons niet aan vasthechten. Dat was gewoon een boom. Misschien zaten daar peren aan. Misschien zaten daar appelen aan. Of weet ik wat. Maar God had gezegd, van die ene boom, daar blijf je af. Als je wilt tonen dat je mij gehoorzaam bent, dan blijf je van die ene boom af. Anders ga je dood. Dan komt de zonde in je leven. Ik ga er geen hek om plaatsen. Je moet zelf de moed opbrengen om van die boom af te blijven. En daar stonden dan die twee bomen en die ene boom, daar mochten ze daarna dan niet meer van eten. En dan begint het, en het eerste koppel begint ruzie te krijgen met elkaar. Het is niet alleen de tragedie van twee zoons, maar het is de tragedie van een ouderpaar. En misschien herkennen wij onszelf hierin. Wie heeft nooit eens een keer een ruzie met zijn vrouw, broeders, zusters? Wie heeft nooit eens een keer een ruzie met uw man? Er is een ruzie hier geweest. En ze proberen elkaar de schuld in de schoenen te schuiven. De man, dus Adam, die, trouwens tussen haakjes, er schiet me ineens te binnen, in het Frans staat dat zo mooi in de vertaling. Daar wordt het woord glébeux genoemd voor de man. Glébeux, dat is iemand die uit aarde getrokken is. Eigenlijk betekent dat modder, modder. Adam, hij beschuldigt zijn vrouw. Ah, het is mijn vrouw die het eerste gegeten heeft. En de vrouw heeft haar man natuurlijk ook beschuldigd, maar zij geeft ook de schuld aan de slang, aan de duivel. En dan lezen we verder, we gaan dat niet onderzoeken, dan lezen we verder ze samen, ik zou wel zeggen hand in hand, steken ze de vinger uit naar God en zeggen, God, u bent de oorspronkelijke schuldenaar van dit alles. Met u wijzen wij, u bent de schuldige. Is dat ook dikwijls niet zo, als je een keer ruzie hebt met elkaar, ook als man en vrouw of als vrienden, dat je altijd de schuld op de ander legt. Altijd is de ander schuldig en uiteindelijk beschuldigen wij God van fouten. Nou, voordat ik even over die zoons ga spreken, misschien een klein detail wat u wel zal interesseren, hoop ik toch tenminste. En dat brengt mij ook weer even terug naar een, ja, toch nog niet zo lang geleden verlopen verleden, toen ik zelf cursus archeologie mocht geven aan studenten. Ik zou graag een mooi beeld willen laten zien wat zich bevindt in het Louvre van Parijs. Louvre, een van de prachtigste musea van Parijs. Wie is er was in het Louvre geweest? Ja, prachtig. Ik heb daarvoor een schilderij gestaan en ja, dat is het. Ik weet niet of het duidelijk is. Ik had eigenlijk zo'n klein lampje moeten meenemen. Scherper is het niet. Ja, maar het is toch vrij duidelijk. Ja. Weet je, dit schilderij heet L'Investiture. Dat is een Frans Franse benaming voor inhuldiging. En in Irak, we zitten nog weer in Irak, daar is in de ruïnes van een koninklijk paleis, daar een schilderij teruggevonden. En toen de Franse conservator André Parot daar keek voor het eerst naar dat schilderij, toen dacht hij, maar dat is geweldig. Daar zijn overeenkomsten met het Bijbelse verhaal. Welke elementen vinden we hier terug? Noem ze alleen maar eventjes. Je ziet daar, behalve daar rechts, je ziet daar twee bomen staan. Boom van kennis van goed en kwaad, boom van de levens. Je ziet daar links gerubs. Adam en Eva werden het paradijs uitgesmeten, hè? En God plaatste aan de ingang gerubs. Dan is er nog iets anders wat niet zo goed te zien is, maar op dat onderste gedeelte van die, zou ik zeggen, die kast, daar staat die priester. En daar zijn vier stromen die komen daaruit. Vier rivieren. En om te weten dat het water is, staan er van die hele kleine visjes bij getekend. Het is een stroom. En volgens André Parot, bekend conservator, ja, is nu al lang overleden, hij zegt, dit is een soort van herinnering aan het Bijbelse verhaal. Een hof van Eden. Dat was bekend in die tijd. Ik zou nog verder willen gaan. Er leeft nu nog een volk, een heel primitief volk in de streek van waar Eden geweest is, dus bij de Persische Golf. En die mensen hebben nog altijd tradities die teruggaan op de tijd dat het eerste koppel leefde in de hof van Eden. Dus dit misschien voor de critici onder ons. Wij mogen weten dat dit een waar gebeurd verhaal is. En nu ga ik beginnen iets te zeggen over die twee zonen Abel en Kaïn. Een verschrikkelijke geschiedenis. Abel betekent ijdelheid, adem, damp. Ik vraag me soms af of Eva al wist dat hij maar heel kort zou leven. Misschien had God haar dat geopenbaard, ik weet het niet. In ieder geval in de naam komt die kortstondigheid ten uitdrukking. Dan Kaïn. Kaïn betekent overwinnaar, verkrijgen. Eigenlijk betekent Kaïn ook zwerveling. Zwerveling, die gedachten komen we straks ook terug. Ik hoef u niet verder te vertellen over wat er gebeurd is. Kaïn heeft zijn broer Abel gedood. Waarom? Ze hebben beiden een offer gebracht. Eén bracht doodde een lammetje, Abel, en hij bracht dat offer aan God. En daar was Kaïn en die bracht van de vruchten van de aarde bij de Heer. En er zijn er allerlei critici die komen bij en zeggen, ja, maar waarom is God dan zo onbarmhartig geweest tegenover Kaïn? Ik kan me best begrijpen dat hij woedend was op zijn broer Abel. We weten het eigenlijk niet, maar God had zijn reden om het offer van Abel aan te nemen en van Kaïn niet. En een van de dingen die hier misschien onder lijnen zou moeten is het feit dat er in Hebreeën staat, in Hebreeën 11, de galerij van de geloofshelden, dat God het offer van Abel eerder aanvaarden dan dat van Kaïn, omdat het beter was. Waarom was het beter? Er zijn allerlei theorieën over, daar gaan we vandaag niet over hebben. Maar één ding is wel zeker, Kaïn bracht iets van wat hij zelf had voortgebracht uit de aarde. En Abel die bracht zo'n diertje, dat geslacht werd. Ook een soort van prefiguratie van het offer van Jezus Christus. En moest bloeien. Waarom moest men bekleed worden met een dierenvel? En niet alleen met vijgenbladen, maar met een dierenvel, omdat er bloed moest vloeien. En dat is een voorafspiegeling van wat er eenmaal gaat gebeuren 2000 jaar later, namelijk het offer van Jezus Christus. Zonder bloedstorting geen vergeving. U kunt doen wat u wilt om gered te worden. U kunt braaf zijn. U kunt alles doen om God goedgezind te maken. Maar er is één ding wat nodig is, er moet bloed vloeien voor uw zonde. En als het niet het bloed is van Jezus Christus, dan zal uw eigen bloed eenmaal vloeien. U zult gestraft worden, zonder bloedstorting geen vergeving. Een heel mysterie, Abels offer beter, er zijn alle redenen voor aan te te halen, maar daar kunnen we helaas niet op verder ingaan. Dan Kaïns offer werd geweigerd, omdat het eigenlijk iets was wat hij zelf had voortgebracht vanuit de aarde. Ja, en dan breekt de ruzie uit. Kaïn doodt dan zijn broeder. Eigenlijk zou ik dit willen noemen de lijn van de wanhoop, zoals we dus straks gezien hebben. Dus de lijn, Genesis 4, daar zie je eerst de lijn van de wanhoop. Het loopt uit op dat verschrikkelijke drama. En ik denk niet alleen dat Kaïn hier moeite mee gehad heeft, maar ook Adam en Eva. Daarom is het zo prachtig, en dat zal dan, zal ik direct nog iets over zeggen. God heeft Adam opnieuw aangemoedigd, Adam en Eva. Want op 130-jarige leeftijd kreeg hij nog weer een zoon. Maar hij heeft er nog 800 jaar bij gekregen. Wilt u daar meer over weten, over die ouderdom van de mensen? Nou, ik ben bereid een keer met u over te spreken. En ik moet verder. Het bloed van uw broeder roept tot mij, want er is mij gezegd dat ik me toch aan mijn tijd moet houden. Ik hoop dat ik dat ook doe, maar wees mij genadig, broeder. Het bloed van uw broeder roept tot mij. Het bloed van uw broeder. Weet u dat er in de Hebreeuwse tekst staat niet het bloed, maar de bloeden in het meervoud. De bloeden. Het gaat niet alleen om het bloed van Abel, maar het gaat om het bloed van al zijn nakomelingen. En ook ons bloed. Dat is een soort van prefiguratie van het bloed ook van Jezus Christus, wat zou vloeien. En dan gaat Kaïn zwervend door het leven en hij komt in een plaats die hij dan Not noemt, N-O-D. En Not betekent ook, net als nat, net als na, betekent zwerver, zwerveling. En dan nog eventjes een paar woorden over die gedachte dat er toch nog hoop is. Het is een triestige geschiedenis en je wordt daar zo bedroefd van. En eigenlijk is er niets veranderd in onze tijd. Als we zien waar overal bloed vloeit in deze tijd, dan is dat Dan is dat verschrikkelijk. In Syrië, in Libanon, in Irak. Tijdens de paar dagen die we weg geweest zijn, heb ik een boek gelezen wat mijn vrouw me had aangeraden. Ik luister dikwijls naar mijn vrouw, hoor. Een van de verschrikkelijkste boeken moet je een keer lezen, van Thea Halo. Wie heeft het gelezen? Hoe was de titel ook weer van het boek? Zonder naam. Over de ondergang, de uitmoording van het Armeense volk, 1.500.000 van de Griekse christenen, de Pontiërs in Turkije, meer dan 1 miljoen doden, miljoenen doden zijn uitgemoord en dat wordt nog altijd genegeerd. De Turken hebben dat nooit willen erkennen, die genocide. Maar goed, we gaan niet eindigen met deze hele triestige geschiedenis. Kaïn gaat dus het paradijs uit en hij zwerft rond. En dan is er toch weer iets moois. Ja, er zijn zulke, ja, leuke zou ik dat zo niet noemen, maar mooie dingen in dit gedeelte. Als Kaïn dan zegt, Heer, maar ik kan die vloek niet aan, dan legt God een teken op Kaïn. Een teken van God. Wie jou doodt, die zal zoveel keren meer gedood worden. Ik zal je toch beschermen. Geweldig. God beschermt de zonde. God heeft jou misschien beschermd tot vandaag. Totdat je de weg van de hoop op zal gaan. Eventjes nog een paar dingen over de lijn van hoop. En die lijn van hoop die begint eigenlijk in vers 25. En Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw en baarde een zoon en noemde hem Seth. En Seth kreeg weer een zoon en die heette Enos. En weet u wat er dan staat? En toen begonnen ze de naam van de Heere aan te roepen. Kaïn gaat weg. Hij wordt vervloekt. Hij ging weg van het aangezicht van de Heer. Misschien zit u hier vanmorgen en zegt, ik ben lange tijd naar de kerk geweest. Ik heb alles gedaan om goed te zijn voor de Heer. Daar heeft God niet mee te zien. Het is zijn bloed wat voor u gevloeid is. Maar hij heeft wel een teken op u geplaatst. Ook als u hier bent en u kent Christus niet als uw verlosser. God heeft een teken op u gezet. Van ik houd van jou. Ik houd van jou. Ik houd van u. En dan geeft God nog een teken. Enos. En toen begon men de naam des Heren aan te roepen. U hebt ook kinderen? Niet allemaal. Misschien hebt u geestelijke kinderen, vrienden, kennissen. Het gaat niet altijd zoals we dat willen, hè? Met onze kinderen ook geestelijk niet. Wij staan hier ook voor u. Twee van onze drie kinderen die gezegd hebben, het is wel goed geweest, hè? Ja. En dan hebben we in ons leven 10 jaar lang koppelswerk gedaan. We zeiden dikwijls tegen elkaar, koppels, echtparen. Wat moeten we die mensen nu toch gaan vertellen eigenlijk? Maar weet je wat het wonderlijke is? Kain en Abel zijn van elkaar gescheiden. Eén is gestorven, de ander is door blijven leven. Ik denk dat het in het gezin van Adam en Eva ook niet altijd meer hetzelfde was zoals vroeger. Er was zonde in hun gezin gekomen. En dan worden de kinderen geboren. Ik denk dat Adam er heel wat gezien heeft. Hij heeft heel veel generaties gezien. Heel veel generaties. Tel er nog eens een keer 800 jaar bij op. Gelooft u het niet, daar praten we een keer over. Dat is best een goede verklaring voor te vinden. En Enos, die heeft Henoch voortgebracht. Henoch staat er, die wandelde met God. En als je de lijn dan nog verder trekt, dan kom je uit bij Noach. De lijn van de hoop. Als je dan verder gaat, dan kom je uiteindelijk uit via heel veel verschrikkelijke personen en prostitueel als Rahab en weet ik wie allemaal, kom je uit bij de ouders, bij van Jezus Christus, tenminste de moeder van Jezus Christus en de stiefvader. Kom je daar uit. Dat is de lijn van de hoop en die is hier begonnen, bij Enos. Wat moet ik daar nog wel zeggen? Ik voel mij onmachtig om hierover iets over te zeggen. Want het is ook ons altijd niet gelukt. Maar toch geloof ik, broeders en zusters, dat we staan in de lijn van de hoop. Een tijdje geleden spraken we met een van onze kleinkinderen, van een van onze drie dochters. En ze heeft een vader die is moslim. En we waren een paar dagen samen en ze heeft ons allerlei vragen gesteld over de Bijbel, over het evangelie. En ze zegt, eigenlijk is dat verhaal van die Bijbel is toch veel mooier dan die verschrikkelijke geschiedenis die ze ons geleerd hebben. Heb je die jongen gezien gisteren op televisie die onderwezen wordt door zijn vader dat hij iedereen moet doden die iets anders gelooft dan Allah? Dat is verschrikkelijk. Zet Enos Henoch en wandelde met God. En dan uiteindelijk komen we uit bij het teken wat God heeft in Jesaja. Ik zal u een teken geven. Er zal een zoon geboren worden. U zal een zoon geboren, Emmanuel. God met ons. En misschien hebt u de hoop opgegeven, ook wat uw kinderen betreft, wat uw achterkleinkinderen betreft. Wij zeggen het dikwijls tegen elkaar, God kan wonderen doen. En hier deed hij dit. Het is het is niet eens een kleinzoon, ik denk dat het een achterkleinzoon was. Gaan de mensen weer God aanroepen. We mogen leven vanuit de hoop. En de hoop in Jezus Christus, maar ook hoop dat God eens zal terugkeren. En misschien door onze kleinkinderen, of achterkleinere kinderen, of anderen die de Heere de rug hebben toegekeerd. God geeft ons ook een teken van hoop. De lijn van de wanhoop die uitkomt bij Kain en moord. De lijn van de hoop die uiteindelijk uitkomt via Enos, Henoch, Noach, die uitkomt bij Jezus Christus. Er is hoop voor u ook, wat ook uw achtergrond is. Ik kan u één ding maar aanraden en dat is, of zeggen, God heeft ook een teken op u gezet. Hij heeft ook u op het oog. En ook u mocht zijn kind worden. U mocht ook knielen voor het kruis van Jezus Christus, zoals velen van ons dat gedaan hebben, en een nieuw leven beginnen. Gaat u voort met de lijn te wandelen op de lijn der wanhoop, of slaat u de weg in van de hoop? Er is altijd hoop. En ik zeg het heel hard, want ik ben van nature geen optimist. Dat weten jullie waarschijnlijk wel. Er is hoop. Er is hoop voor de toekomst. Er is hoop in Jezus Christus. En ik hoop dat u vandaag ook de weg van de hoop opgaat. En ik hoop dat ik redelijk binnen de tijd ben gebleven. Ik zou zeggen, broeders en zusters, de Heer heeft mij hierdoor aangesproken. Hij heeft ons samen ook moed gegeven. Ik hoop dat hij ook u moed zal geven. En God zegen en ook bij de rest van deze dienst toch. En nogmaals dank aan Eddie en Mirjam en al hun medewerkers voor deze prachtige dienst van vorige week. Amen.